Welkom bij de laatste episode van Livestreamers. De plek om je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. Ik ben Bemin Kolté en vandaag zit ik met Cheese van de Bacon, a.k.a. Kees van de Spek. We gaan het hebben over zijn dromen, de weg ernaartoe, dus de pieken, de dalen. En we sluiten af met een muzieknummer waar hij inspiratie van krijgt. Voordat we verder gaan, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Jij kan daarbij helpen. Like, subscribe of als je luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren. En geniet gewoon van de podcast. Kees van de Spek, welkom bij Livestreamers.
Dank je.
En tof dat je hier bent ook.
Graag gedaan. Het is druk.
Het is voor de luisteraars die dit online zien, zijn mensen omheen. Maar ik vraag me af, werd je op een dag wakker en was je opeens Cheese van de Bacon?
Ja, nou zo is het echt gegaan.
Oh, hè?
Ja. Ik was natuurlijk gewoon Kees van de Spek. Omdat ik in Nazareth geboren ben, was het nog wel eens Kees van de Spek. Ik ben in Israël geboren. Maar op een gegeven moment was het Cheese van de Bacon. Ja, dat is op, volgens mij op Instagram ontstaan. Op een dag.
Ja, door jongeren, denk ik.
Ja, ja, door dit soort gasten.
En word je dan nu vaker Cheese van de Bacon genoemd? Of is het Kees van de Spek?
Nee, Kees van de Spek.
Oké. Okay. Ja. Maar je vindt het wel leuk?
Ja, ik vind het prima. Ja hoor.
Oké, okay, top. Je reist, je maakt reportages.
Yep.
Je maakt programma's. En wordt door veel jongeren ook nog eens gezien als een legend.
Ja, dat is wel een zware last.
Ja?
Ja. Nou ja, ik ben gewoon ook maar een soort lulletje, denk ik dan bij mezelf.
Wat dan?
Ja, nou ja, ik doe gewoon mijn ding. Het is natuurlijk gewoon werk, alleen is het voor de televisie en dan ben je opeens bekend. Dat is het natuurlijk.
Als je dan kijkt vandaag de dag, is dit dan de droom die je altijd hebt gewild?
Ja. Nou, ik was ver voor jullie tijd, denk ik. Weet niet, zijn hier ook mensen die wat ouder dan 40 zijn bijvoorbeeld, of niet? Ja. Nee, hè? Ja? Ken je Boudewijn Bug nog? Die maakte zo'n programma, een reisprogramma, Eilanden, dat hij de hele wereld overging. Als jochie keek ik dat. Dat wilde ik. Reisprogramma's maken, de hele wereld zien. En dat doe ik nu.
En voor de mensen die
en
niet...
En daarbij nog, dat je dan ook nog, zeg maar, in zekere zin dingen blootlicht en mensen helpt.
Voor de mensen die niet 40 zijn, over welk programma had je het precies?
Je had eind jaren 80 en tot 2000 zelfs ongeveer een programma van Boudewijn Bug. Dat was een televisiemaker, die is inmiddels dood. En die had een reisprogramma dat hij naar hele gekke plekken op de wereld ging. Ging naar eilanden in de Stille Oceaan of weet ik veel. Rare, een vierlandenpunt in Afrika. En had hij allemaal een beetje, het was een beetje een historisch, cultureel achter programma waarbij hij de hele wereld erover reisde. Dat vrat ik. Daar bleef ik echt voor thuis om dat te zien. Dat wilde ik ooit gaan bereiken, ja.
Want hoe oud was je toen? Toen...
Nou, ik ben heel oud hoor. Dus ik ben al van 1964. Dus ik was toen een twintiger. Ja.
En dat kwam dan wekelijks op tv of zo?
Ja, ja, ja. Ja, op de Vara, op vrijdag.
Oké. Okay.
De wereld van Boudewijn Bug.
Ja, een soort replica van oplichters in het buitenland?
Nee, dat ging helemaal niet over misdaad. Ik ben ook niet, zeg maar, van nature bijster geboeid door misdaad. Gek is dat eigenlijk. Ik doe ook eigenlijk nooit georganiseerde misdaad. Ik denk dat ik meer een verhalenverteller ben. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat er achter zo'n persoonlijk verhaal gaat. Iemand die zit op internet en die wordt ontzettend besodemieterd. Is al zijn geld kwijt, heeft geen idee wie dat was. Politie helpt je niet, want die kan er ook niks mee. En ik ga dan toch, wij kunnen op onderzoek gaan. Hè, Danny, die kennen jullie ook allemaal. En mijn collega, dan gaan we op onderzoek. En dan eindig ik op een gegeven moment ergens bij een deurbel in Azië of Zuid-Amerika of Afrika. Dat is natuurlijk te gek.
Ja, daar gaan we zo meteen dieper op in.
Ja, ja.
Maar je bent geboren, je zei het net al, in Nazareth.
Ja.
Even gewoond in Duitsland. Ook in Suriname en ook nog in Afrika.
Ja.
Als je kijkt naar in heel veel landen, als je kijkt naar in heel veel landen wonen, er zijn ook wel eens mensen die zeggen van dat vind ik niet fijn omdat ik niet kan hechten aan een plek omdat ik daarna weer weg wil. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, heb ik helemaal niet. We hebben altijd veel gereisd. Ik ben 26 keer verhuisd in 5 landen. En het is een beetje een virus wat in onze familie zit. Mijn vader en moeder wilden altijd een hort op. En mijn zussen nu, die hebben dat dus ook meegekregen, die zijn ook altijd onderweg. Dus ik vind het fijn om thuis te komen, maar ik vind het ook heel fijn om 1 keer in de maand even een weekje weg te gaan. En als ik morgen zou moeten verhuizen naar Assen of naar Brussel of naar Marseille of zo, dat zou me echt geen zak interesseren.
Jij, want je hebt natuurlijk ook een familie. Of ja. Is het jij en je hele familie of alleen jij?
Alleen ik. Okay. Nee, mijn familie. Ik heb een vrouw en die komt... ik zeg niet precies niet waar ik woon, hoor, maar ergens in Noord-Holland, in de buurt van Alkmaar. En die komt er vandaan en die houdt daarvan, dus die wil daar wonen. Dat vind ik ook best. Maakt mij niet zoveel uit waar ik woon.
Ja.
Maar als ik maar wel de hort op kan.
Mm-hmm. En als we... Ik heb benoemde net vier landen. Als we beginnen bij Duitsland... Ja. Dus je ging van...
Toen was ik heel klein.
Oké. Okay. Weet je daar überhaupt nog wel iets van?
Nou, nee. Ik sprak vloeiend Duits, dat kan ik niet meer.
That's it.
Ja, that's it. We woonden in Bremen. Ik was volgens mij 4 toen we daar weggingen.
Yeah.
Toen heb ik tot mijn 12e in Nederland gewoond en toen in Suriname. En dan hebben we het ergens over.
Oké. Okay. Laten we dan naar Suriname gaan.
Ja.
Ik heb vernomen dat je daar een vriend Guido had.
Ja. Ja. Is die hier?
Nee, ja, sorry. daarmee haalde je katten kwaad.
Ja, nogal.
Wat was jullie band samen?
Dat was mijn buurjongen. Ja, wij deden wel stoute dingen, hoor. Oeh. Dan was ik 14, 15 en dan duwden we de auto van zijn moeder 's nachts het pad af de weg op. Mm-hmm. Komt er hier iemand uit Suriname of niet? Ja? Wij woonden in Zorg en Hoop. En dan had je Flora werd toen aangelegd. Daarachter, het vliegveld, weet je wel. En dan gingen we daar midden in de nacht, daar keihard scheuren. In de auto van zijn moeder. En dan rijden we weer terug en dan duwden we die terug pad op. Dat is best kattenkwaad, toch? En we gingen, ja. En als de auto nieuw was, kijk, hier heb je auto nieuw met vuurwerk. Maar in Suriname is het 10 keer zo groot. Pagara's, bombos,
alles.
En dan hadden we van die vuurpijlen, die schoten we dan door de shutters bij de buren. Zo. Dat mag ook niet eigenlijk. Ja. Dus ik deed wel, en ik heb wel zo'n, voor het vliegveld Zorg en Hoop, die heb een klein vliegveldje in de stad. Daar is een grote maïsveld was daar vroeger. En dat heb ik wel eens per ongeluk in de fik gestoken. En toen kon het gewoon de hele middag geen vliegtuigen meer opstijgen, ja. Dus dat heb ik wel gedaan, ja.
Als je daar nu dan aan terugdenkt, je bent nu wat volwassener,
ja,
hoop
iets,
ik. Iets, ja. Denk je dan nog steeds van, nou, leuke tijd of hoe kijk je
daar? Nee, is te gek. Suriname is echt wel in mijn hart.
Ja?
Ja. Dus ik ga er nog steeds ieder jaar naartoe.
Spreek je dan Guido ook nog of dat niet per se?
Guido, nee. Guido. Nee. Dat is al, weet je, kijk, dat is inmiddels meer dan 40 jaar geleden, hè? Dus ja, en wij zijn daarna naar Afrika gegaan, dus dan overal weer nieuwe mensen. Dus als ik in Suriname kom, dan ken ik geen mensen meer, maar het is gewoon het land.
Ja, want je ging daar ook dan naar school, neem ik aan.
Ja, ja.
Kan je ons mee, hoe was het leven daar?
Nou, ja, ik, het was toen wel de gouden tijd van Suriname, moet ik zeggen. Eind jaren 70, toen was alles nog netjes in de verf. Het zag ik keurig. Als je nu gaat, dan schrik je soms wel, hoor. Dus ik kijk heel naar jou. het leven was goed. Het was een fijne tijd. Echt een hele fijne tijd. Je hebt in Suriname ook niet zoiets als witte of zwarte scholen of zo. Ik bedoel, ja, in Suriname heb je de stadskriolen, de Bosland-kriolen, de witte mensen, de bakra's, de boeroes, de Hindoestanen, de Javanen, de Moxies. En iedereen is een beetje gelijk verdeeld. Hè? Je hebt ook niet rijk en arm in één groep. Dus dat is wel, het is een beetje kleurenblind land. Dat spreekt me wel aan.
Ja, alles in alles door elkaar.
Ja.
En vanwaar...
Volgens mij ook de enige plek waar de synagoge en de moskee op één terrein staan. Toch in het centrum?
Ja.
Dus de rabbi en de imam, die drinken gewoon een biertje in de kroeg samen. Nice. Zo hoort het.
Is dat dan ook hetgeen wat je dan misschien hier mist? Want je woont uiteindelijk wel...
Ook het weer vooral. Ik hou er wel van als het gewoon altijd 30 graden is. Mm-hmm. Daarna zijn we naar Afrika gaan wonen. Ik ben wel echt tropenjongetje.
Ja?
Ja.
Want wat deden je ouders dan precies waardoor ze de hele tijd...
In het begin in Israël hebben ze een kibbutz opgericht. Zeg je dat wat een kibbutz is? Een soort community? Een dorpie. Okay. Hebben ze daar gesticht. En daarna in Duitsland is mijn vader gaan werken voor een... hij had weg- en waterbouw gestudeerd, wegenbouw. Toen is hij economie gaan studeren. En in Suriname en Burundi werkte hij voor het ministerie van ontwikkelingssamenwerking.
Oké. Okay. En dat zorgde ervoor dat hij elke keer van land naar land
ging. Ja.
Ah. En je zei net al, van Suriname ging je naar Afrika.
Ja.
Daar woon je ook met mensen in huis. Als in de bediening. Ja, ja, ja. Allemaal dat soort.
Ja, dat is best gek nu, maar ja, dat was wel zo. Ja. Je had, we hadden twee tuinmannen, een nachtwaker en een huisboy, zoals dat heette. En ja, die had iedereen daar. En als je dat niet wilde, dan, ja, dan stonden mensen net zo lang aan je hek totdat je iemand aannam. Dus het was ook werkvoorziening. Ja.
Het is best wel gek dat je dan... Ik kan me nu niet voorstellen dat ik zoveel mensen in mijn huis heb.
Nee, maar dat is ook werkvoorziening. Hè? Ja. Dus er is daar natuurlijk... Ja, dat was ook hun werk. Ja.
Klopt het dat het destijds een kolonie was?
Nee, het is een Belgische kolonie geweest. Ooit. De Belgen hebben trouwens ontzettend slecht huis gehouden. Die hadden... Zaïre heette dat toen, dat is nu Congo... Burundi en Rwanda, drie landen bij elkaar. En dat was Belgisch Oost-Afrika, heette dat. Maar het was inmiddels in de jaren 60 zijn die landen allemaal onafhankelijk geworden.
Mag ik een mentale oefening met je doen?
Ja.
Als je ogen dicht doet.
Ja.
En we hadden het net over, je bent in Suriname,
ja,
Afrika en Duitsland.
En Israël.
Je bent hier ongeveer, wat is het, 18, 19 jaar, denk ik.
Wanneer? Nu?
Ja, nee. Toen je in Afrika was?
17.
Als je kijkt naar die jonge versie.
Ja.
Hoe is die Kees?
Ja, ook wel avontuur. Ik hield altijd wel van avonturen. Gekke dingen doen. Wij deden altijd gekke dingen. Als je achteraf denkt dat mijn ouders dat ook toelieten. Kijk, ik had een vriendinnetje. Anne heette zij. Belgische meisje. Ik zat ook op een Belgische school daar. En haar broer had de speedboot. En wij gingen dan iedere zondag op het Tanganyika-meer waterskiën. Tanganyika-meer, dat is een meer, dat is echt niet normaal. Dat is 40 kilometer breed en 600 kilometer lang. Dat is het één na diepste meer ter wereld, 1,5 kilometer diep. En dan deden we wie het dichtst bij de nijlpaarden durfde te skiën langs de kant. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Maar dat deed je.
En maar die nijlpaarden, die kun je zo opeten, toch?
Ja, die zijn levensgevaarlijk, maar dat was juist spannend. En we zijn ook wel eens met ons schoolklasje, want ik zat er in op het, zeg maar wat vergelijkbaar is, dat heet de moderne humaniora, een soort ateneum eigenlijk. Met onze groep van school, want ik had maar een klas met 3 leerlingen trouwens. Maar met een vriendengroep gingen we dan wel eens bijvoorbeeld een berg beklimmen. De Mboza heette die. En dan... liep je gewoon met een man of 10 die berg op... en halverwege ging je dan slapen in een dorp. En dan werden we 's ochtends wakker. Dan mochten we in de kerk slapen, zo, alle banken opzij. Mochten dan in zo'n dorpje in Afrika. En dan stonden ze 's ochtends met kapmessen voor die kerk. Moesten we alles afgeven. En dan konden we weer terug met niks. En dan kwam hij thuis en dan vertelde ik gewoon thuis... van nou, we zijn beroofd en overvallen. Oh, nou ja, wat eten we vanavond? Echt heel raar eigenlijk. Ja.
Maar was dat dan elke dag? Of nee, was dit nee, specifiek?
Maar, nee, dat was wel heel specifiek.
Okay.
Maar er werd nooit moeilijk over gedaan of zo. Mm-hmm. Best wel raar eigenlijk. Ja.
Herken jij dan deze opvoeding dan nu ook bij je eigen kinderen?
Of? Ja, ik ben wel roekeloos, denk ik. Ik ben niet overbezorgd in ieder geval. Okay. Ze mogen gewoon in donker naar huis fietsen en zo.
En dat komt omdat je dat hebt meegekregen?
Nou, en dat komt ook omdat, kijk, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, is Nederland, en dat klinkt natuurlijk raar, omdat bijvoorbeeld Peter natuurlijk vermoord is 2,5 jaar geleden. Maar Nederland is natuurlijk gewoon een heel veilig land. Hier gebeurt natuurlijk niet zoveel. En iedereen denkt dat het een soort puinhoop is. Maar ik zit natuurlijk een beetje in de misdaad, dus ik zie de cijfers ook. De misdaad daalt al 20 jaar. In Nederland worden... Ja, Peter dan natuurlijk wel, dus dat klinkt een beetje wrang. Maar er worden nu 4 keer zo weinig moorden gepleegd als in de jaren 90 bijvoorbeeld.
Ja, in Nederland.
Ja, dus de kans dat je iets... Je kunt wel tegen je kind zeggen dat hij altijd moet oppassen en niks mag. Maar dan ontzeg je hem heel veel vanwege een risico op iets wat eigenlijk nooit gebeurt. Dus dat is best wel zonde dan, toch?
Ja, zeker. Ja. Als we teruggaan naar die mentale oefening.
Ja.
Je beschreef net je jongere versie, ongeveer 17, 18. Met de leeftijd die je nu hebt... Wat zou je willen meegeven aan die Kees?
Aan mezelf?
Ja, ja, ja.
Oh, jee. Blijf gewoon lekker precies hetzelfde doen. Nee, ik heb gewoon een hele leuke jeugd gehad. Ik heb heel veel meegemaakt en ik heb nu een mooie baan. Dus ja, ik ben wel wat dat betreft best saai eigenlijk.
Ja, maar als je dat dan meegeeft van wees avontuurlijk en maak het beste van je leven. Is dat dan hetzelfde wat je zou meegeven... aan iemand anders die leeftijd heeft?
Je hoort wel eens dat... er worden wel eens mensen geïnterviewd op hun sterfbed. En dan vragen ze wel eens, daar is onderzoeken naar gedaan, van wat had je anders willen doen in je leven? En dan zeggen ze allemaal, zonder uitzondering, ik had niet zo vaak thuis moeten gaan zitten. Ik had meer moeten doen, meer ja moeten zeggen op dingen. Dat geven mijn kinderen ook mee. Gewoon als je niet durft of wat, en of je vindt eng of je twijfelt, gewoon doen. Je kunt hooguit spijt krijgen dat je het niet gedaan hebt. Mm-hmm. Toch?
Ja, met fatale risico's wel.
Nee, ja. Je moet gewoon alles proberen, vind ik. Ja. Je moet gewoon echt gewoon dingen doen. Mm-hmm. Peter zei ook altijd, een vliegende kraai vangt altijd wat. Dus als je achter je bureau blijft zitten, dan gebeurt er niet zoveel, hè?
En jij doet het eigenlijk al, bijna je hele leven.
Ja.
Als jij dan daar op je sterfbed ligt, wat is dan wat jij...
Dat weet ik niet, maar ik doe er alles aan om te voorkomen dat ik dat zeg.
Ja. Als in
de je had meer moeten doen, ja.
Is gek eigenlijk. Ik denk ook dat op een moment... bij mij is het ook gewoon een angst geworden dat je spijt krijgt van iets wat je niet doet.
Ja, precies.
Dat je later op een wat oudere leeftijd...
Ja, dus jongens, altijd gewoon doen. Dingen doen. Gekke dingen doen.
Ja. Maar is het dan... ik heb wel met gekke dingen doen, als ik jouw verhalen hoor met nijlpaarden en zo.
Ja, sorry, dat, maar dat moet je dan niet doen. Dus. Maar gewoon met keuzes in je leven.
Okay.
Ja.
Als in, maar kijk je dan ook niet naar de risico's of is het gewoon blind en gaan?
Nou ja, kijk, er wordt wel vaak gezegd van ben je dan niet bang als je in Nigeria bent of zo, weet je wel. Daar ben ik natuurlijk 4 keer geweest. En dan, ze hebben ook al situaties gehad die eng zijn, maar over het algemeen... Als je eenmaal daar bent, valt het ook wel weer mee. De meeste mensen... Kijk, die boeven ook, die staan gewoon de afwas te doen. Hè? Die zitten niet achter de deur met een geweer op jou te wachten.
Ja.
Die weten dat helemaal niet. En vaak zien ze ook niet eens dat ik aan het filmen ben. Dat doe ik allemaal stiekem. Dus dan ben ik gewoon een beetje bij de hand de gast die langskomt. Ja.
En dat is
en vaak willen... Kijk, oplichters willen ook gewoon je geld. Die willen niet je leven, hè. Dus uiteindelijk kan ik ook wel betalen natuurlijk op een creditcard van de zaak.
Mm-hmm.
Ja.
Zou ik ook doen.
Ja, toch.
Voordat we verder gaan, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Jij kan daarbij helpen. Like, subscribe of als je luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren. En geniet gewoon van de podcast.
Uiteindelijk heb je in Afrika gewoond en dan kom je weer terug naar Nederland.
Ja.
Dan kom je terecht bij de Kabelkrant.
De Kabelkrant, dat kennen jullie niet, hè?
Ik moet het ook, ik heb het
ken
ook.
Ken je gekocht. Teletext, ken je dat nog? Maar de Kabelkrant is eigenlijk heel suf. Dat is een soort teletext, maar dan voor de regio. Dat was, ja, ik heb het over 1989, hè? Nu, want ik ben daar tussendoor nog gestudeerd. Maar niet afgemaakt. En ik ben in militair dienst geweest. Maar uiteindelijk ben ik zeg maar journalist geworden bij de Kabelkrant. Regionaal nieuws.
Ja. Even terug naar die andere twee. Welke studie deed je precies?
Toerisme. Maar ik heb niet eens mijn propedeuse gehad.
Niet?
Nee.
Omdat het je niet aantrok of wat?
Nou, moet ik dat echt zeggen? Ja. Ik ging alleen maar stappen.
Oh. Maar hoe ging je, wat zeiden je ouders daar?
Ja, die waren ernstig bezorgd.
Ja.
Dat het niet goed ging met Kees. Ja.
En stappen als in gewoon losgaan en genieten.
Ja, gewoon elke dag de zon op zien komen eigenlijk. Ja. Dat deed ik eigenlijk, ja.
Ja. Maar,
in Breda, dat is echt niet normaal leuk.
Ja. Stresste jezelf dan niet?
Zeg je?
Stresste jezelf dan niet dan over school? Want je bent wel aan het stappen, maar ik kan ook begrijpen...
Jawel, daar stresste ik wel over. Ja. Ik had een vriendje, Remco, die ging ook meestappen. En die hadden gewoon alleen maar 9's. Ondertussen, terwijl ik ook geen moer deed en ik had alleen maar 2. Dus nou ja, ik was kennelijk niet slim genoeg om niks te doen en dan toch te slagen.
Ja, dan stop je met je opleiding.
Ja.
Wat deed je?
Stroopwafels verkopen.
Oké.
Daar kun je echt geld mee verdienen. Ik zat op een gegeven moment in Jansen, kroeg in Breda, een beetje voor me uit te staren, want mijn school was niet gelukt en al mijn geld was weer op. En toen kwam er een mysterieuze jongen die ik vaag kende, die alle meiden kon versieren, hele stoere gast. En die zei van, ja Kees, ik kom mijn bed niet uit voor onder de 25 gulden per uur. Dat was toen gulden, dat was natuurlijk voor studenten heel veel. Dus die, ik zei, nou wat doe je dan? Ik dacht, die zal een van de pornoacteurs zijn of zo. Of zoiets geks. Maar die verkocht, hij zei, nee, ik verkoop stroopwafels. Dus die heeft mij dat toen verteld. Ik denk, nou, dan ga ik gewoon ja zeggen. Dus dat ging ik toen maar doen. Ja, dat is niet normaal.
Buiten of zo?
Nee, langs huizen. Dus ik ging eerst de vergunning halen. Dan ging ik naar de stroopwafelfabriek in Tilburg. Daar haalde ik een hele kofferbak, want ik had wel een autootje vol met stroopwafels. En dan ging je gewoon met zo'n tas om je schouder bij de deuren aanbellen. En dan zei je gewoon, dan belde je aan.
Weer stroopwafel.
En nee, zei ze, wat is er? Nou, dat is van de studenten die elk jaar langskomen. Weet je nog wel? Dan zei ze, kijk. Ja, doen we elk jaar. Dan verkopen we stroopwafels. Oh, waar is dat dan voor? Ja, gewoon voor mezelf. We zijn studenten. Wij willen natuurlijk gewoon stappen. Dat is een beetje bijverdienen. Dus ik had geen lulverhaal of zo. Ik zei het gewoon echt hoe het was. En die kochten we in voor 1,40 gulden. En die verkochten we voor 5 gulden.
Hoeveel is dat in euro's ongeveer?
Ja, de helft.
Okay.
Dus dat had je 3,60 gulden winst per pakje. En je verkocht altijd 10 pakjes in een uur.
Maar waren het die grote?
Of nee, gewoon die... zo'n 10 roomboters.
Gewoon die ene die
duur.
Voor 2 euro...
Dan zijn ze ook hartstikke duur. We zeiden, ja, maar ja, stappen is ook duur voor ons. Dat vonden ze dan toch wel lachen. Dan, ja. Nou ja, je gulden is eigenlijk wat... Toen een gulden is nu een euro, hoe je het uitgeeft. Dus dan had je in principe 36 euro per uur als student. Dat is top.
Dat is heerlijk.
Ja, dus dan dronken we alleen maar whisky en zo s'avonds. Ja. Ja.
Is wel een,
dat was een woeste tijd.
Is wel een creatieve manier als je erover nadenkt om ja. Wel geld te verdienen.
Ja, ja, maar goed, dan had ik na een tijdje, was ik al wat ouder, was ik 24 of zo. Ik denk, ik kan niet al te lang meer doorgaan als student. En in die tijd was er geen werk. Eind jaren 80 was echt geen werk te krijgen, was crisis. En ik heb toen sollicitatiebrieven geschreven, echt met een typemachine. Niemand had nog een computer, dat bestond helemaal niet. En ik heb toen in een half jaar tijd 80 afwijzingen gehad.
Afwijzingen?
Afwijzingen. Ik had natuurlijk alleen maar mijn VWO, verder niks. Dus ik had alleen maar ateneum. En uiteindelijk kreeg ik toch een baantje bij de kabelkrant in Alkmaar.
Okay.
Ik was altijd wel goed in Nederlands. En zo ben ik een beetje de journalistiek ingerold.
Want ik wou wel vragen van wie kiest er een kabelkrant, zeg maar. Het is niet...
Ja, maar ik wilde gewoon... Ik werkte toen stroopwafels verkopen, auto's inparkeren in een plastic flessenfabriek. Ik heb nog boren getest. Dat je gewoon drillboren moet testen de hele nacht op een blok beton.
Oké.
Ja, heel...
Rare
heel...
jobs.
Ja, joh, maar ja, er was niks. En je moet toch werken.
Yeah.
Ik ben wel opgevoed dat je al moet werken. Dus gewoon voor je geld natuurlijk. Dus ik wilde gewoon als ik maar een baan had, dacht ik, met een bureau en een telefoon. En dat ik dan niet achter een lopende band hoefde te staan. Dus nou ja, die kabelkrant was natuurlijk gewoon. En hadden we zelfs al een computer toen.
Uh-huh. Maar als ik dan, ik vroeg je net van, hoe was je vroeger? Heel avontuurlijk.
Yeah.
Los van die stroopwafels, die andere baantjes zijn ja, wel een beetje saai, toch?
Ja, maar ja, ik moest toch geld verdienen?
Ja, maar had je dan niet zoiets, ging je dan niet met met tegenzin naar die baantjes toe?
Ja. Ja, wel. Daarom ging ik uiteindelijk bij de kabelkrant werken. Was leuk.
De kabelkrant?
Ja. Ja.
Want als we het dan hebben over de kabelkrant... je had het volgens mij nog niet uitgelegd wat het precies is.
Ja, een soort teletext, okay. Maar dan voor de regio. Ja. Regionaal nieuws.
Ja. Dan ga je die teksten schrijven. Als
nee, je moet gewoon elke dag 20 nieuwtjes uit jouw stad bij elkaar zoeken. Dus je gaat bij de politie langs, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen dag. Je gaat bij de gemeente langs, gemeenteraadstukken lezen. Je belt met, weet ik veel, het ziekenhuis. Of gewoon. Zo sprokkel je iedere dag 20 nieuwtjes bij elkaar. Dus je leert gewoon nieuws verzamelen.
Ja. Volgens mij kom je ook meest random dingen tegen waar je normaal gesproken niet rekening mee houdt. Of zeg ik dat verkeerd?
Ja, ja, je komt gekke nieuwtjes tegen. Ja.
Wat is een van die nieuwtjes waarvan je dacht, hoe dan?
Nou, we hadden een beetje de sport om bij die kabelkrant landelijk nieuws te scoren, zoals dat heet. Dus dat je dan iets had en dat het dan op werd gepikt door bijvoorbeeld wel eens het NOS Journaal. Dat gebeurde wel eens, of een actualiteitsrubriek. Dus dat gebeurde wel eens, ja, gek nieuws. Ik heb bijvoorbeeld, dan zag je bij de gemeenteraadstukken, dat weet ik nog wel, van Bergen, Noord-Holland, zag je tussen de gemeenteraadstukken een verzoek van een euthanasievereniging om een zelfmoordhotel te beginnen in Bergen. Dus die wilden een hotel daar gaan beginnen, waar je dan zeg maar het einde van je leven kon bepalen. Nou, dat kun je gewoon als briefje gewoon zien en gewoon weer doorgaan. Maar je kunt ook denken, what the fuck, dit is nieuws. Dus dan ga je die mensen bellen en dan wordt het dat werd heel groot nieuws toen.
Ja?
Ja, terwijl het eigenlijk gewoon bij de kabelkrant vandaan kwam.
Mm-hmm. Want in principe, ja, het is iets nieuws, maar het is niet Ja, dat is wel logisch.
Ja, maar daar heeft heel Nederland het over.
Ja, oké, ja, true.
Ja, dus dat was dan. Je moet een beetje voelen wat groot en wat klein nieuws is.
Maar dan begin je net. Ja. Voelde je dat dan, dat soort dingen, al meteen van, oké, dit is...
Ja, ja, ik was echt een nieuwszoeker.
Is dat dan talent of was het gewoon...
Nee, ik denk dat wel talent is.
En wat voor talent?
Dat denk ik wel. Ik herinner me nog een keer, om maar een voorbeeld te noemen, hè. Je zat dan, zeg maar, je ging bij de politie langs, bij de gemeente langs. Je ging kijken wat voor nieuws er waren. Je las alle kranten. Toen had je nog niet internet. Je las gewoon de papieren kranten. En dan stond er bijvoorbeeld een, dat weet ik nog heel goed, een groot verhaal in het Algemeen Dagblad. Dat ze hadden, er was een vrachtwagen omgevallen. En er waren allemaal wekpotten in de berm beland. En daar zaten menselijke hersenvliezen in. In die potten. Dan bleek dat er een handel bestond in menselijke organen. Dat was groot landelijk nieuws toen, in 1990 of zo. Dus wat doe je dan met je als kabelkrant? Dan ga je naar het ziekenhuis en dan ga je... ook heel Nederland had het erover. Het ziekenhuis in Alkmaar, van doen jullie dat hier ook? Nee, natuurlijk niet. Nou, heb je toch kun je toch een nieuwtje maken. Dus ik zit in dat ziekenhuis met de directeur en de hoofdpatholoog anatoom, de lijkensnijder van het ziekenhuis, die zit er ook bij. En keurig babbeltje, nee, doen we natuurlijk niet, weet je wel. Dus ik schrijf braaf mee als commentaartje, zo, ik denk dat is leuk. En ik loop weg en die patholoog anatoom loopt met me mee en zegt, kom jij eens even mee. Dus ik mee, in mijn eentje, dat door de ziekenhuistuin naar beneden in de kelder, waar hij zijn snijpraktijk heeft. En hij zegt, nou, ik heb wel wat voor je, wat hierover gaat, want het gebeurt echt wel hier. Nou, dan voel je wel dat er iets gaat gebeuren. Die liet dus zien, dat was echt wel shocking, dat hebben we toen in Nieuwe Revue een heel verhaal over gehad daarna. Dat is echt mijn tweede eigenlijk grote verhaal. Een patholoog-anatoom, dus die doet onderzoek aan dode mensen. Die kijkt waar ze aan zijn overleden. Of die onderzoekt ook bijvoorbeeld kankergezwellen. Hè, die zijn weggehaald om te kijken wat het is. Maar die snijdt vooral veel in lijken. Die werken samen met assistenten. En dat zijn niet opgeleide krachten die hem helpen met bijvoorbeeld het dichtnaaien van lijken. Dat is heel luguber natuurlijk. Hij had dus ontdekt dat zijn assistenten werden benaderd door een fabrikant van groeihormoon. En groeihormoon, dat maak je uit de hypofyse. Dat is een klein orgaan in je hersenen. En die fabrikant, dat mocht dus niet bekend worden, maar hij had het ontdekt, die leverde een soort appelboor. Had hij een hele folder van, gewoon een boor met zo'n lange tuter. En dan kon je via de neus, kon je onzichtbaar die hypofyse eruit wippen. En die kochten ze dan stiekem van die assistenten. Ja, ik kan natuurlijk een gigantisch verhaal doen.
Ja.
Ja, maar dat moet je wel voelen of dat moet je wel overkomen. Ja. Toch geluk dwing je soms een beetje af, denk
soms,
ik.
Altijd, denk ik.
Als dus ik, zo kwam ik wel een beetje in het echte nieuws terecht.
Als ik je zo dit verhaal hoor vertellen, dan begin je ook meteen te glunderen.
Ja, ja, dat is een mooi nieuws als je toelicht.
Als we weer terugkomen bij dromen, was je al hiermee bezig met het flirten van je droom? Van dit is hetgeen wat ik eigenlijk wil gaan doen?
Ik was toen toch nog niet op het niveau van het reizen. Maar goed, op dat moment vond ik dat natuurlijk geweldig. Ja. Toch?
Maar het was niet per se van, dit is wat ik, hierin wil ik beter in worden.
Nee, maar dan ben je nog jong, dus je moet wel rekenen. Als je echt een droom najaagt, dat kan echt wel 20 jaar duren.
Mm-hmm.
Die weg er naartoe is ook leuk, toch?
Ja, soms wel lastig.
Ja, maar je moet gewoon zorgen dat je gewoon nooit te beroerd bent om hard te werken. Of om soms ook wel eens stomme dingen te doen, om uiteindelijk iets moois te bereiken, toch?
Ja, nee, zeker eens.
Toch?
Ja, eens. Als je, dan heb je dat stuk waar je het net over had. Het grote nieuws.
Ja.
Ging je, ja, dat meteen, kick, hè? Ging je dat meteen delen? Of hoe gaat dat?
Nee, delen, dat kon toen helemaal niet, hè? Je had natuurlijk geen telefoons of wat dan ook. Je kon niks delen. Ja, je aan iemand vertellen. Dus toen heb ik de Nieuwe Revue gebeld. Ik werkte natuurlijk eigenlijk voor de kabelkrant. Dus ik had een soort lullig stukje gemaakt. Ik denk, dan hou ik het nog even voor mezelf. De Nieuwe Revue was, ken je dat nog of niet? De Nieuwe Revue was toen een wekelijks nieuwsmagazine, landelijk. Dus die heb ik gebeld. En toen werd ik toegewezen aan een journaliste daar. Want ik was natuurlijk nog maar beginnend. En toen hebben we samen dat verhaal gemaakt.
En dat was ook gewoon nieuws? Of?
Ja, heel groot. Ja. We zijn bij de fabrikant geweest om ze te confronteren, weet je, met dit feit.
Ja.
Bij die patholoog-anatoom thuis. We hebben die folders meegekregen, dus we hadden ook echt bewijs.
waar artiesten zeg maar een hit scoren.
Ja.
Was dit jouw hit?
Ja, als journalist is natuurlijk een hit om een scoop te hebben.
Ja.
Ja.
Hoe voel dat dan? Dan heb je die scoop.
Ja, dat is te gek. Ja.
Is het dan dat je op dat moment ook dacht van oké, nu gaan we doorpakken?
Ja, natuurlijk. Ja. Nee, ik heb best wel veel scoops gehad die dingen om op te scheppen. Maar ja, best wel veel, ja.
Over welke leeftijd hebben we dan ongeveer?
Tussen mijn 25ste en mijn 30ste. Zo'n beetje.
En dat is nog redelijk aan het begin van je carrière.
Ja.
Want je kwam net
kijken. Ik was al laadbloeiertje. Ja.
Want je kwam net kijken in principe.
Ja.
Had je dan ook, omdat je net zegt dat je een laadbloeier bent, dat je het gevoel had om jezelf te bewijzen tegenover anderen die misschien wat jonger waren?
Nee, ik ben niet zo jaloers aangelegd, denk ik. Ik vond het gewoon leuk om die dingen te doen. Eigenlijk, punt.
En lekker in je eigen leen blijven.
Ja.
Wat oprecht chill is.
Ja.
Wat was dan je volgende scoop?
Mijn volgende scoop had te maken met... Ja, jeetje, het zijn er best wel een aantal geweest. Ik heb best wel een groot verhaal gehad over blindgangers. Weet je wat blindgangers zijn? Dat zijn bommen uit de Tweede Wereldoorlog die nooit ontploft zijn. Die nog ergens onder de grond liggen. En ik had via Schiphol ontdekt dat er 80 blindgangers op Schiphol lagen. Wat natuurlijk best wel heftig nieuws was toen. Die hebben ze toen ook geruimd. En ik heb toen nog eens een behoorlijk grote scoop gehad. Dat was trouwens mijn eerste. Over petten, daar heb je een kernreactor. En dat is voor medische doeleinden. Ik ben er ook wel eens geweest. Dat is een soort blauw bad, een soort zwembad. En helemaal onderin staan kratten, een soort bierkratten lijkt dat op. En daar zitten die radioactieve staven in. Maar als die worden ververst, en dan heb je natuurlijk radioactief afval. En dat moet worden afgevoerd. En dat moet allemaal heel voorzichtig worden opgeslagen. Radioactief afval is natuurlijk heel gevaarlijk. En ik had ontdekt via een lek, een lek bij de kernreactor, dat afval niet werd afgevoerd, waardoor dat zwembad veel te vol stond. Veel voller als eigenlijk volgens de wet mocht. Met van die radioactieve staven. En dat was best wel een risico. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Dat is ook een grote rel.
Ja.
Lekker.
Volgens mij is dat wel echt een adrenaline kick.
Ja.
Dan na een aantal jaar gaat het failliet waar je werkt.
Sorry?
Na een aantal jaar gaat het failliet.
Je hebt je wel goed ingelezen. Ja.
alleen dan mag jij blijven met nog iemand anders.
Klopt.
Waarom hebben ze denk je voor jou gekozen?
Ja, omdat ik het leuk deed, denk ik.
Ja? Alleen dat.
Ja, dat denk ik. toen is het overgenomen door een persbureau in Alkmaar. En dat persbureau dat schreef niet alleen voor de regio, maar die maakte dus... weet je hoe een persbureau werkt? Een persbureau is een soort news agency. Dus die verzamelen nieuws en dat verkopen ze dan door. En dat zij verkochten door aan het NOS Journaal, Algemeen Dagblad, vaktijdschrift. Alles was nog hardcopy, dus was nog geen online. Dus zo waren er een aantal bronnen waar je het aan kwijt kon. En zo kwam ik dus ook in contact met landelijke dagbladen. En met het journaal en zo. Dus daar, vanuit dat perskantoor.
Ja.
Dus zo werd het allemaal wat breder en wat groter. Uiteindelijk... Nou moet ik even wel een stap nemen, anders zitten we hier morgen nog. Uiteindelijk kwam er een buurvrouw naar mij toe met een uitgeknipt advertentie uit de Volkskrant. Nieuw televisieprogramma. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, zoekt een bureauredacteur. En ik wilde natuurlijk altijd naar de televisie, want Boudewijn Buurg werkt ook bij televisie. En dat had natuurlijk een bepaalde magie, televisie, toch?
Nog steeds soms.
Nog steeds, wel minder dan vroeger. Maar dat was toen natuurlijk helemaal, als je bij televisie werkte. Dus toen heb ik daar gesolliciteerd. En ik wist toevallig dat Peter R. de Vries was ook misdaadcorrespondent van het Algemeen Dagblad. En ik kende natuurlijk die mensen van het Algemeen Dagblad. De chef van de nieuwsdienst kende ik en die kende Peter ook. Dus die gaf ik als referentie op. En ik heb gewoon uit de krant gekopieerd al mijn primeurs waar mijn naam bij stond voor het AD.
Ja,
en die heb ik meegegeven naar Peter gestuurd. Die heeft me uitgenomen, dan ben ik aangenomen.
Maar misdaad...
En toen ging ik de helft verdienen, trouwens.
Qua geld.
Ja.
Maar misdaad en wat je deed waren twee verschillende dingen, toch?
Ja, dat is wel waar. Ik was niet misdaad. Nee.
Zit daar verschil in? Of?
Nou, Peter had me 5 jaar later nooit aangenomen.
Wat dan niet?
Nou ja, het programma begon net. Dus het was wel... Ja. Er waren gewoon mensen nodig op dat moment. Maar hij heeft mij niet hele kritische vragen over misdaad gesteld. En later, als er mensen werden aangenomen, zat ik er wel eens bij die sollicitatiegesprek. Dacht ik, oh, mijn hemel, dat weet ik zelf allemaal niet. Wat hij allemaal vroeg.
Is wel tof.
Ik ben benieuwd naar jouw dromen, dus deel ze met ons. Dit kan in de comments of ga naar onze Instagram, live-nl. En wie weet kunnen we van jouw dromen werkelijkheid maken. En voor nu, geniet van de podcast.
Je benoemde best wel een belangrijk punt, dat je voor de helft minder ging werken.
Voor de helft van het salaris, ja.
Ja.
Tegenwoordig... En ik had net een huis gekocht, dus dat is best wel...
Ja. Tegenwoordig is het ook inflatie, dus ja, iedereen moet gewoon zijn centjes verdienen.
Ja.
Waardoor steeds minder mensen ook gratis dingen gaan doen. Maar wat gaf jou de drijf om uiteindelijk voor de helft van de salaris toch die baan aan te
gaan? Nee, ik wilde gewoon bij de televisie. Dat vond
ongeacht.
Magie. Ja, ik denk, joh, ik ga daar mijn best wel doen, dan ga ik wel weer klimmen een keer. Ja. En dat gebeurde ook.
Is dat dan ook wat je zou meegeven aan andere jongeren, wanneer ze iets graag willen?
Ja, je moet nooit blijven zitten. Als je iets leukers kan krijgen of wat je hart wil, dan moet je hart natuurlijk volgen.
Ook als het geld minder is.
Ja, natuurlijk.
Maar ja, je zegt net wel, van je had net een huis gekocht, een hypotheek, die moet ook betaald worden.
Ja, ik had wel een serieus gesprek thuis ook. Ik had ook al 2 kinderen toen.
Ja.
Ja, maar ja, het toch gedaan. En dat pakte wel goed uit, want ik verdiende dus echt de helft op dat moment. Dus het kon er maar net kielen. Maar toen, ja, bij Peter ging het gewoon heel goed. Dus dat salaris ging ook snel omhoog.
Oké.
Het was een goede gok.
Ja?
Ja.
En was die gok dan gebaseerd op je intuïtie?
Ja.
Dus niet op je verstand?
Nee, je moet nooit te veel nadenken bij die.
Oké. Dan ga je samenwerken met Peter de Vries.
Ja.
Best wel lang.
17 jaar.
Ja. Is absurd.
Het langste van iedereen daar.
Ja. Het wordt gewoon op een gegeven moment je maatje.
Ja, wel.
Denk
ja.
ik eigenlijk.
Ja.
Kan je ons meenemen in die 17 jaar?
Ik begon als bureauredacteur. Dat betekent dat je gewoon inderdaad achter je bureau zit en nieuwtjes uitzoekt. Ik had helemaal nog nul verstand van televisie. En in die tijd werd televisie nog echt oldschool gemaakt. Heel groot team. Heel groot team al, Peter. Er werkten 16 mensen. 16.
Voor één programma?
Voor één programma.
Okay.
Dat was het duurste programma van het bedrijf. En de Mol werkte ik toen voor. Dat is een productiehuis, die maakt heel veel televisieprogramma's, ook Peter R. de Vries. Er werkten 16 mensen aan, ik geloof toen, 18 uitzendingen per jaar of zo. En dat was een hele hiërarchie. Dus bureauredacteur was echt het lulletje, helemaal onderaan, zo begon ik ook. En dan had je nog een verslaggevers en regieassistenten en regisseurs en daaromheen productie. Dus die regelden, wij deden ook reconstructies en zo. Hè. Dus die regelden dan de cameraploegen, de figuranten, de locaties. En ik was er alleen maar voor de inhoudelijke ondersteuning eigenlijk in het begin.
Ook voor de koffie, aangezien het...
Nee, dat is productie.
Oké.
Nee, de koffie hoefde niet. Ja, dat deed natuurlijk ook.
Ja.
Maar inhoudelijke ondersteuning en na een jaar of 2, 3 denk ik, ja, dan ga je dus mee met zo'n team om te filmen. Televisie maken is echt wel een ding, hè? Dus je werkt heel veel dagen voor 1 uitzending. Reconstructies maken op locatie, het heel gedoe. En ik had eigenlijk een beetje de schurft in die regie die daar zat. Die beschouwden zichzelf als een soort god, een beetje hogere wiskunde wat ze deden. En die konden soms wel eens een hele nacht over 1 scène van 1,5 minuut doen. Dat is niet normaal. En dat irriteerde me mateloos. Op een gegeven moment heb ik tegen Peter gezegd, joh, kan ik dat niet een keer proberen? En nou, toen ben ik regisseur geworden.
Omdat het zo snel ging? Of wat?
Ja, het ging. Ik deed 10 keer zo snel. Maar ja, ik zag mezelf ook niet als een soort god. Nee, maar het kan efficiënter en sneller. En ook cooler eigenlijk, vond ik. Mm-hmm. Dus ik vond regie heel erg leuk, nog steeds. Ik vind regie leuker dan presenteren.
En wat was dan voor Peter de keuze? Want je deed het 1 keer en je mocht het daarna meteen overnemen.
Ja, nou niet overnemen hoor, gewoon naast die andere.
Okay.
Maar vanaf dat moment mocht ik gewoon mijn eigen zaken doen.
Mm-hmm.
Dus had ik niet zoveel meer te maken met andere verslaggevers en andere regisseurs.
Verandert dan ook meteen de hele situatie?
Ik mocht het zelf gewoon doen.
van waar je begon naar deze positie.
Ja.
Verander dan ook meteen de hele situatie. Je komt anders op kantoor, denk ik.
Dat je een beetje als de bink op kantoor komt? Nee.
Nou, niet eens dat, maar gewoon voor jezelf.
Nee, ja, maar kijk, ik merkte gewoon dat ik dat heel leuk vond. Dat is het eigenlijk. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik was natuurlijk heel close met Peter, omdat ik vanaf dat moment... zat er geen eindredactie meer tussen en zo, geen regie. Dus ik was één op één met Peter. De dingen die ik deed, deed ik gewoon zelf.
Eigenlijk de rechterhand.
Ja.
Kortom.
Ja.
Dan ga je samen met Peter ook naar buitenland.
Mm-hmm.
Wat was een van de eerste zaken die je samen met...
De eerste zaak was het dossier De Man van 25 miljoen. Dat was een man, die had een Turkse man. Die werkte bij de ABN AMRO in Amsterdam aan de Vijzelstraat. En die had via Swift Banking, dus die zat een beetje op het internationale betalingsverkeer. En daar worden honderden miljoenen worden overgeboekt van Amerika naar Duitsland. En zo. Dat zijn internationale betalings... ik weet ook niet precies hoe het werkt. Maar die had zeg maar een rekeningnummertje veranderd op de computer van een collega. En die had 25 miljoen gulden, dus zeg maar 25 miljoen euro... niet van Amerika naar Duitsland doorgesluist, maar naar een rekening in Dubai. En daar was het meteen opgenomen.
Het geld.
Het geld.
Nee.
En voor een groot deel doorgestort naar een wisselkantoor in Londen. En wij hadden de beschikking over het politiedossier. Waarin dus precies stond hoe je 25 miljoen kan jatten.
En?
Dus wij gingen dat. Nou ja, wij gingen daaruit. Dus Peter zegt tegen mij, toen werkte ik er, dat was trouwens het eerste jaar al, toen werkte ik er een half jaar. Toen zei hij, Kees, we gaan wat leuks doen. Dus dat dossier bestudeerd en toen besloten, heb ik een draaiboek van gemaakt, dat we naar Dubai en naar Londen gingen. Dus dat was de eerste reis.
En uiteindelijk heb je hem gepakt of hoe?
Nee, we hebben uiteindelijk, Omar Sharif heette die, een Syriër die in Londen een wisselkantoor had, die hebben we daar geconfronteerd. Uiteindelijk. Ja, niet gepakt, want we zijn geen politie, hè?
Nou ja, maar ik bedoel, je kan hem overdragen naar de politie, toch? Of het dossier delen is... met de politie?
Nee. Dit was gewoon een politiedossier en die deden er niks mee.
En,
Nee. Ja, ik zeg het verkeerd. Die hebben niet die daders gepakt. Die hebben alleen die man die in de ABN AMRO hier dat gedaan heeft. Die heeft 4 jaar gehad. Moet je nagaan, 4 jaar cel. Dan ga je dus 4 jaar zitten en dan heb je gewoon die 25 miljoen nog.
Chill.
Ja.
Dus ga je me vertellen hoe we het doen? Of,
Nee, dat was in 1996. Dus het zal nu wel anders zijn.
Ja. Dan werk je met Peter de Vries als rechterhand. Wat zijn dingen die je van hem hebt geleerd?
Nou, wat ik zeg. Een vliegende kraai vangt altijd de hort op gaan. Wij waren ook de redactie buitenland. Dan kwam er een tip binnen. Dan kun je 100 jaar gaan zitten. En alles van tevoren dicht timmeren. En alles van tevoren regelen. Maar daar houden wij niet van. Je kunt beter denken, hey, dit is een goed verhaal. We gaan er gewoon heen. En dan vlieg je naar Thailand. En dan ga je kijken of het lukt. Dat is eigenlijk hoe ik nu ook nog steeds mijn programma maak. Ja.
Is dat iets wat je zelf al deed? Of heb je van Peter gezien dat hij echt een aanpak
had? Nee, wij voelden elkaar daar wel in aan. Dat we allebei zo dachten. Gewoon huppakee, gaan. Kijken of het lukt.
En dan
lukt het ook altijd. Want je komt altijd wel met een verhaal thuis natuurlijk.
Ja. Ik vind het mooi dat je denkt eigenlijk helemaal niet zo heel veel na.
Nou ja, kijk, mensen denken ook dat wij een heel groot team hebben. Maar ik maak het nu met mijn zoon. Dat is nu mijn rechterhand. En verder is er eigenlijk geen redactie. Dus ja, we huren een cameraman in. Dat doet de afdeling productie. Dus van 16 man bij Peter zitten nu met z'n tweeën.
Ja.
Maar ja, dat is allemaal goedkoper, hè, tegenwoordig.
Ook met een man die heel veel kennis heeft en ervaring.
Wie? Mijn zoon?
Nee, jij.
Ja, mijn zoon ook. Ja. Maar wij zoeken die zaken uit. En we moeten nu het hele jaar door, elke 3,5 week... een zaak vinden, een reis maken en een hele montage doen.
Ja. Dat is bizar veel trouwens.
Dat is niet normaal.
Ja.
Het hele jaar door, want ik moet er 12 in een jaar maken. 6 in het voorjaar, 6 in het najaar. En je gaat ook nog op vakantie. Dus je hebt minder dan een maand voor een aflevering. Om te maken.
Ja. Ben je al begonnen? Of hoe?
Ja, dat gaat het hele jaar door.
Oké. Okay.
Dus ik heb er nu 2 voor de nieuwe reeks. Ik ga...
Je kan niet spoilen.
Over 2 weken weer weg. Ik ga niet zeggen waarheen. Ja, ik heb er 2 voor de nieuwe reeks. Eentje in Cartagena en eentje in Thailand.
Oké. Okay. Terug naar Peter de Vries. Dat eindigt op een gegeven moment. Yeah. Na heel veel reizen. Dan begin je eigen programma.
Ja. Yeah.
Was dat meteen de eerste oplichters in het buitenland? Of heb je daarvoor andere gedaan?
Nee. Peter stopte, dat had hij natuurlijk aangekondigd. En toen hadden ze een grote paniek bij Endemol, want die hadden opeens 16 man in dienst. Die niet meer een baan hadden. Dus de opdracht was, verzin alsjeblieft programma's. Titels, dan kun je blijven, dan kun je misschien dagen werken. Dus we waren een beetje creative aan het worden om nieuwe programma's te bedenken. En ik was een jaar of 10 daarvoor een keer heel erg goed opgelicht in Thailand.
Hoe?
Als, ja, met een heel ingewikkeld verhaal, met edelstenen. Ik was gigantisch in iets getrapt, 1500 euro kwijt volgens mij. En later weer met de lokale politie teruggekregen, omdat we die hadden overgehaald om ons te helpen. Maar dat verhaal stond me altijd bij. Ik denk, als ik ooit, als de Vries ooit een keer stopt en ik wil toch lekker reizen, dan ga ik gewoon als een stomme toerist de wereld over en dan ga ik gewoon kijken wat er gebeurt. Tegen iedereen ja zeggen, volgens mij is dat een televisieprogramma. Dus dat had ik gepitcht bij de zender. En die hebben toen, Peter stopte in mei en in oktober gaven ze groen licht. En toen zeiden ze van, want ik had bedacht, dan doe ik gewoon regie. En dan gaat Chris Segers het presenteren of zo, wist ik niet. Ik denk, verzinnen wel iemand. En die vroegen toen, wil jij het presenteren? Dus ja, dan heb ik even 3 keer geslikt. Ik denk, ja, ook maar weer gewoon doen, toch?
Ja. Maar was je toen al, want je was eigenlijk een rechterhand, dus je was niet zoveel in de, voor de camera.
Ja.
Was dat een bewuste keuze, los van de rechterhand?
Nee, zij vroegen het.
Ja, weet ik. Alleen bij Peter de Vries was je niet zoveel voor
nee,
de camera.
Nee, dat wilde ik ook niet, joh.
Ja, waarom niet?
Nou, ik vond het een beetje enger.
Eng? Als je...
Ik ging wat met... We hebben toen een Emmy Award gewonnen, bijvoorbeeld, in 2008. En toen wilde hij me ook mee hebben, dat podium op daar in New York. Ja, echt niet. Ik zo meteen val ik flauw of ga ik stomme dingen zeggen. Dus dat heb ik niet gedaan.
Ja.
Dus toen heb ik nog een boekje geschreven in 2008, achter de schermen Peter R. de Vries. Dat ligt trouwens nog steeds in de winkel. En daar heeft Peter een voorwoord ingeschreven en daar schreef hij in dat hij mij een prima kerel vond en dat ik goed mijn best had gedaan en dat Nederland nooit hoefde te verwachten dat ik ooit mijn eigen programma zou hebben, want dat durfde ik niet. Dat staat er gewoon in. Ja. Nou ja, goed, een paar jaar later denk ik toch.
En dan doe je het nu
ja.
van de man die je eigenlijk een beetje enger was voor de camera.
Ja.
Hoe voelt het dan nu?
Nou, ik vond het in het begin nog steeds eng.
Ja.
Toen ik weet nog dat ik voor het eerst... Oh, nu ga ik wel dingen zeggen, hoor. Ik denk, ja, shit, nou ga ik een programma presenteren. Dan moet je ook op televisie. Dus kijk, wat ik doe is natuurlijk niet live. Dus je kunt een stand-up tekst kun je 10 keer overdoen.
Ja, ja.
En als je door zo'n stad loopt, heb je niet door dat je gefilmd. Dan ben je niet mee bezig, want je bent gewoon bezig met je missie. En dan ga je het later monteren. Dus stomme dingen kun je er dan gewoon uitlaten, natuurlijk. Denk, ja, nou zal ik toch een keertje live bij, weet ik veel, Jinek of zo moeten... Dus dat vond ik eng, jongen. Toen ben ik naar de dokter gegaan. Ik zeg, dat kreeg ik oxazepam. De eerste keer heb ik oxazepam genomen.
Dat is kalmerisch.
Dat is kalmerisch middel, ja. Ja. Maar dat gaat vrij snel. Wordt dat toch ook weer iets gewoons of zo? Dan vind je dat niet meer eng.
Ja. Ik ga een stuk. Je neemt gewoon kalmerisch middel.
Ja, ja. Niet zeggen. Ja, dat is 10 jaar geleden. Ja. Ja, ik vond dat eng, hoor. Ik denk, jeetje, zitten er 900.000 mensen op een meter naar je te kijken. Dat is gewoon, wat is het, 25 keer de arena uitverkocht. Mm-hmm.
Ik sprak je vrouw Annabelle.
Heb je die gesproken?
Die heb ik gesproken. En ik vroeg aan de...
Ze is hier ook.
Nee. Ik vroeg aan de van, hey, waar is Kees nou, waar zou die trots op zijn? Toen zei ze eerst de familie natuurlijk.
Ja.
Maar als het over carrière gaat en misschien dromen, zou het ook misschien oplichters in het buitenland zijn. Waarom? Omdat het volgend jaar 10 jaar bestaat. Ja. En nog steeds op de buis is.
Ja, nou ja, het oplichters in het buitenland eigenlijk niet meer. Hè? Maar het programma oplichters wel. Het format is iets veranderd, maar het is nog steeds op de buis, klopt. Ja. Ja.
Is dit dan ook het antwoord? Is dit hetgeen waar je trots op bent?
Nee, ik ben toch trots op mijn kinderen, denk ik.
Ja? Ja, logisch.
Ik heb 4 zonen, dat is niet normaal. Die zijn zo leuk. Echt een topgezin. Jij, mevrouw ook. Nee, ik denk dat ik dat wel... Kijk, qua mijn werk ben ik er wel trots op dat ik iets bedacht heb en dat het nu al 10 jaar loopt. Er zijn niet zoveel programma's die 10 jaar lopen.
Mm-hmm.
Dus qua werk is dat wel waar.
Ja, want het begon in...
Eerst heb je Annabelle lopen bellen?
Vijf minuutjes maar. Ja. 31 maart 2013. Oplichters in het buitenland.
Eerste uitzending.
Eerste uitzending.
Ja.
We zitten volgend jaar is 2023.
Nou, de eerste reis was november 2012. In 2013 werd het uitgezonden. Ja. Ja.
Als we nu terug gaan kijken naar die dag, naar die eerste reis die je maakt. Hoe zat je in die vliegtuig?
Ja, dat vond ik allemaal heel spannend. Weet je wat nog veel lulliger is om te vertellen? Die eerste aflevering was geweest. Ik denk, oh, nou ben ik een bekende Nederlander. Dus toen ging ik naar Amsterdam en ga je toch een beetje over straat lopen. En toen werd Annabel gewoon herkend. En ik niet. Dat is echt heel suf.
Deuk in je ego.
Ja, deuk in mijn ego, ja. Nee, dat vond ik heel eng. De eerste reis was Thailand. En je verdiept je natuurlijk van tevoren. Je gaat op internet googlen van wat zijn de warnings and dangers. Je kunt googlen warnings and dangers Thailand. En dan krijg je een hele lijst van daar moet je niet heen. Nou, wat doe je dan? Dan ga je er wel heen en dan kijken wat er gebeurt. Dus het is natuurlijk een vrij simpel format eigenlijk. Dus wij gingen naar Thailand, eerste reis. En toen hadden we gelezen dat er een hele heftige scam was in Pattaya. Kennen jullie dat? Daar kun je met jetskis varen. En dan kom je terug met je jetski. En dan zien ze een deukje of iets erop. En dan gaan ze daar een ontzettende rel om schoppen. Dan komt de politie bij. En die zit allemaal in het complot. Ja, dan moet je 300-400 euro betalen om dat ding. Dat is allemaal gelul natuurlijk. Dus wij gingen daarheen. We denken, nou, dat is mooi als eerste. Pattaya. En ik heb drie fucking dagen op die jetskis gevaren. En er gebeurde helemaal niks. Niks. Ik kan echt supergoed jetskiën nu. Maar er was iedere keer kwam je terug. En dan ging je zo'n beetje kijken. En dan zat er al een kras op, weet je wel. Ze zeiden gewoon niks. Dus ik denk, ja, dit format wordt hem gewoon niet. Dit is niks.
Ja. Hoe voel je dan?
Ja, heel kut. Mag ik dat? Ja, dat mag ik wel zeggen. En toen spraken wij een Nederlander die daar woonde. S'avonds in een bar. Ik zeg, joh, ik ben hier voor een televisieprogramma. En ik wil opgelicht worden met de jetskis. Maar ze doen helemaal niks. Bestaat? Hij zegt, nee joh. Vorige week is er een delegatie van de Russische ambassade hier geweest. Er zitten ook veel Russen. En die hadden daarover geklaagd dat veel toeristen werden opgelicht. En toen zijn alle jetski-verhuurders bij elkaar geroepen door de gemeente Pattaya. Als het nog één keer gebeurde, ze al hun licenties kwijtraakten. Dus we waren net een week te laat. Maar dan is dat je eerste reis. Oh, wat erg.
Ja.
En toen zijn we naar Bangkok gegaan en daar lukte gelukkig alles wel. Toen had ik genoeg voor een uitzending.
Ja. Want is het daarna nog een paar keer mislukt? Of was het alleen die ene keer?
Nee, de eerste keer. Alleen de eerste keer.
Ja. Wat maakte dat die los... Je hebt net het verhaal verteld waardoor het mislukte.
Ja.
Maar
in Bangkok hadden we ook natuurlijk een lijstje met waar je niet naartoe moest gaan. En daar lukte alles.
Ja, dus
daar werd ik maximaal opgelicht.
Dus wat maakte dat het, dat het de eerste keer fout ging en daarna is het 0 keer fout gegaan?
Ja, geluk.
Ja?
Ja, dat denk ik. Ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook meer ervaring. Hè? Want als je dat 10 reizen hebt gedaan, dan ga je op een gegeven moment doorkrijgen waar mannetjes zitten. Hè, je ziet een druk plein, een toeristisch plein of zo, en dan lopen allemaal toeristen. En je gaat een beetje perifeer kijken. Begrijp je wat het is? Dat je gaat een beetje ruimtelijker kijken. En dan zie je dat sommige mensen niet lopen. Maar die kennen elkaar. En die zijn mensen in de of die spreken heel zo nu en dan iemand aan. Die gaan weer terug. En dat zijn altijd oplichters.
Dus nu...
Ja, nu je gaat wel steeds beter zien... waar je toevallig even langs moet gaan lopen 3 keer.
Zou het nu... Stel, je loopt hier door Amsterdam. Zou je dan... Let je dan...
Ik heb het geprobeerd in Amsterdam.
Gelukt volgens mij.
Nee. Oh. Nee, ik werd herkend. Ik had helemaal mezelf vermomd. Met een bril en geschminkt en weet ik het allemaal niet. Maar ik werd toch herkend.
Gek.
Ja, dus dat ging niet.
Nee. Je had het net over, je hebt 4 zonen.
Ja.
Waar je met alle blijdschap mee over praat.
Ja.
Ik weet niet of je al kleinkinderen hebt.
Ja, 2.
Die komen dan bij je logeren een keertje. En dan vragen ze de vraag... Kan je me een verhaal vertellen voor het slapen gaan? Maar een verhaal die niet in de media staat, die je wel hebt meegemaakt. Okay. Ik wil de primeur. Welk verhaal vertel je dan?
Een verhaal? Dan moet ik even goed nadenken hoor. Ja, de spannendste dingen heb ik natuurlijk gewoon lekker op televisie laten zien. Anders zou ik wel stom zijn, toch?
Ja. Wat is het? Een goochelaar vertelt nooit zijn truc of zo? Gaat hij zo? Ik weet niet eens.
Nee, ik heb geen trucs verder. Een verhaal wat ik nooit zou vertellen. Of wat niet in de media is geweest. Ik ben nu een boek aan het schrijven met een beetje achter de schermen dingen die niet in mijn televisieprogramma zijn geweest.
Dus waar gaat het boek over? Ja. Over achter de schermen, maar...
Ja, maar dat is ook niet zo leuk om dat nu te vertellen. Dat moet namelijk in mijn boek. En dan zit een race. Ja, ik denk er nog even over na.
Ja, tuurlijk. Dan gaan we door. Ik had het net over je vrouw. Hartstikke leuke vrouw. En je praat ook met volle zelfvertrouwen en liefde over. En je,
The Miss World noem ik het.
Ja. En dat vind ik mooi. Als je kijkt naar relaties en carrière. Ik heb van de gasten die ik hier nog ga krijgen en heb gesproken. Is eigenlijk 9 van de 10 keer het voorgesprek die ik heb gehad. Is met de partner. Omdat los van familie. Dus vader, moeder, oma, opa, bla 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 bla. Is vaak de partner die ook heel erg bij betrokken is bij iemands carrière.
Ja.
Toch hoor je vanuit mijn generatie van relatie en carrière zijn twee, dat kan niet samen, zeg maar. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, vind ik niet waar. Nou, heb ik de mazzel dat mijn vrouw werkt bij televisie, dus die snapt wel dat ik soms weg, omdat ik vaak weg moet. Maar volgens mij is het geheim van een relatie is dat je elkaar alles gunt. Dat je hoopt dat de ander gelukkig is. Dus wij zullen nooit zeggen van je moet niet uitgaan of je moet niet weggaan of je moet geen leuke dingen doen. Nooit. Op het moment dat je hoopt dat de ander gelukkig is, is het al vrij snel gelukt. Natuurlijk. Ik heb helemaal niet. Wij hebben helemaal geen problemen over mijn werk of zo.
Voordat we verder gaan, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Jij kan daarbij helpen. Like, subscribe of als je luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren. En geniet gewoon van de podcast.
Als je dan kijkt naar je dromen, je zit op een gegeven moment zit je er volop. Je bent aan het reizen, je gaat overal naartoe. Ja. En als je vrouw is je backbone.
Maar wij doen ook heel veel leuke dingen samen, hè?
Ja, is dat het?
Heel veel. Ja, maximaal. Echt een weekendje, als het even kan, gaan we samen weekendjes weg. We gaan ook wel eens 1 keer per jaar, echt wel bijna een week of zo met z'n tweeën weg. Dus dat moet je echt wel blijven doen.
Ja.
Je moet echt, je moet gewoon zorgen dat het thuis gezellig is. Je moet elkaar alles gunnen.
Is het dan
ook? Ik ben vorig weekend zijn we nog naar België geweest.
Gezellig.
Ja.
Is er dan ook balans vinden in werk en de relatie?
Ja, ik werk wel heel veel hoor. Het is ook wel eens zo dat ik 10 dagen 's avonds gewoon iets heb achter elkaar. Maar ik probeer wel dan dat ik redelijk om 9 uur of zo, 8:30 thuis ben. Dat probeer ik wel. Ja, balans. Annabel is nu zo gewend dat ik veel weg ben, dat tijdens corona kon ik 4 maanden niet reizen. En toen werd ze echt helemaal gek. Ja. Ik schijn nog wel veel toe op te maken. Ja. Dat valt op.
Je had het net een aantal keer over Peter de Vries.
Ja.
Helaas is hij niet meer. Rest in peace. Heb je het nu een plek kunnen geven voor iemand waarmee je heel veel hebt meegemaakt?
Nee, eigenlijk niet. Want het is natuurlijk zo'n onzinnige. Ik weet niet, heb je ze gezien, die moordenaars?
Nee, ik heb me eigenlijk.
En zijn dochter zei nog van als die geen wapen had gehad. Ja, dan had Peter natuurlijk gewoon met 1 hand door midden gehakt.
Want het was een.
Ja, een heel klein manneke.
Okay.
En het is natuurlijk. Nee, we hebben niet echt een plek kunnen geven. Het is volkomen zinloos. Nee, we hebben niet echt een plek kunnen geven. Nee.
Want dan degene waarmee je bent jarenlang, die is er dan niet meer. Heb je dan ook het gevoel in je werk dat je iets van hem moet meenemen en moet verwerken erin?
Nee. Kijk, ik heb in 2012 voor het laatst met hem gewerkt. Dus het was al bijna 10 jaar dat ik niet meer met hem werkte. En we waren natuurlijk heel close, 17 jaar lang. Maar daarna zijn we wel weer onze eigen weg gegaan. Dus het is niet zo dat ik hem elke dag sprak of zo. We waren gewoon vriendschappelijk. Als we elkaar zagen was prima en we appten wel, een paar keer per maand. Maar het was niet zo dat ik bij hem op verjaardagen kwam of zo.
Dus het was wel wat zakelijker dan?
Wel vriendschappelijk, ja. Zeker. Dus we als er een nieuwe reeks kwam, dan hadden we het erover. Dan wilde hij weten wat ik ging doen of dan kondigde hij dat aan bij Boulevard. Ja. En we zagen elkaar nog wel. Hij heeft ook een tijdje nog een kantoor gehouden waar ik werk. Dus dan lunchten we samen en zo. Maar het was niet zo dat ik hem elke dag zag. Ik vind het al een beetje makkelijk. Want kijk, sinds Peter dood is, heeft hij ontelbaar veel vrienden opeens.
Ja, gekke.
Ja, maar ik wil mezelf daar niet eens toe rekenen.
Als in Peter zijn vriend.
Zijn beste vriend? Nee, ja. Dat denk ik niet.
Maar is dat niet altijd zo? Ook wat je vaak ook ziet bijvoorbeeld met artiesten. Wanneer ze overleden, dan luistert iedereen opeens dat album of het nummer.
Ja, ja. Nou ja, je mist hem natuurlijk wel, want hij was gewoon een factor. Hij hoorde gewoon bij ons leven. Dat was het gewoon.
Mm-hmm. Ja. Ja. Dan als we inzoomen op de misdaadjournalisten. Ja. Peter de Vries is helaas weg. Maar John van den Heuvel wordt ook zwaar beveiligd. Naast John van den Heuvel ook nog een paar.
Ik niet, hè?
Jij niet. Terwijl je wel in het verleden zware cases hebt gedaan, zoals Joren van der Sloot.
Ja, maar ja, kijk, Joren van der Sloot is natuurlijk niet een gevaar. Nee, Joren van der Sloot is niet een gevaar.
Ja.
Dat is gewoon een lul, dat is een vrouwenmoordenaar. Ja. Ja. Die gaat mij echt niks doen. En die zit bovendien de komende, weet ik veel, 28 jaar nog vast. Ik heb nooit, ook ten tijde dat ik bij Peter werkte, omdat ik ook niet bijster geïnteresseerd ben in zware misdaad, heb ik dat ook nooit gedaan. Ik doe het ook nu niet. Ik doe oplichters. Ja, in verre landen. Die gaan echt niet hier naartoe komen. Dus nee. Ik doe geen tachies en dat aan holleders en zo. Ik ga ook niet naar die rechtszaken toe. Alleen wel van de moordenaars van Peter natuurlijk, om dat te volgen. Maar verder die georganiseerde misdaad, ja, misschien is het een beetje oneerbiedig, maar ik denk, ja, kijk, als een stel van die gasten elkaar afschieten op een industrieterrein om 10 kilo coke, ja. En? Daar kan ik niet zo wakker van liggen. Ja. En inderdaad, er zijn wel John van den Heuvel en zo, die vinden het allemaal prachtig en die maken de reportage over, maar ik vind het veel mooier om, zeg maar, een soort van verhaal te maken om persoonlijk leed. Dus een gewoon iemand die iets ergens overkomt en dan kijken wat erachter zit. Snap je? Dat vind ik meer soelaas bieden dan wat ik net zei.
Ja. Los van het feit dat je eigenlijk het helemaal niks vindt. Ben je dan niet blij? Is het omdat je nu ziet wat er allemaal gebeurt als je wel...
Nou, ik vind het wel goede bijkomstigheid. En ik weet er niet zoveel van. Ik doe bij Boulevard bijvoorbeeld ook niet. Ik sta twee keer in de week in Boulevard. Daar doe ik ook nooit die georganiseerde misdaad. Ik weet er gewoon niet genoeg van. Omdat het me niet zo interesseert.
Ja. Nou,
ik gebruik ook geen drugs. Dus in die zin heb ik er niet zoveel mee te maken.
Blijf vooral bij die oplichters, want ik wil dat je nog leeft.
Ja.
Ik vroeg aan je, aan je management, maar die vroeg weer aan jou. Welk nummer je inspiratie geeft.
Yes.
Toen zei je Nina Simone, I Wish.
Ja.
Maar ik was verbaasd dat je geen Bach zei of zo.
Ja, natuurlijk Bach. Maar dat kan niet, toch niet? Of wel?
Nou ja, kan.
Ja, nou ja. Op 4 december, dat is aankomend weekend, leid ik een Bach-kantate in een kerk in Utrecht. Dus in de Geertekerk. Kom daar maar naartoe.
Want voor de mensen die jou en Bach, wat is daar?
Ja, nou ja, ik was student volgens mij. Ja, ik was student. Dus ik deed niet zoveel student. Maar er woonde naast mij iemand en die draaide dat. En ja, dat kwam binnen of zo. Dus die heeft me daar een beetje in ingewijd. En ik luister het iedere dag van mijn leven.
Een
kwartiertje.
Is het dan Bach wat je zo mooi vindt? Of is het de nummers van Bach? Wat?
Nee, kijk, Bach zelf boeit me niet. Maar die muziek... nee, ik ben niet zo'n groepie.
Ja, ik weet niet.
Maar die muziek is fantastisch.
Ja.
Ja, maar dat is echt wel een heel lang verhaal, hoor. Om dat even goed te duiden.
Ja? Okay.
Maar eigenlijk is het eigenlijk de oorsprong van alle muziek. Ook van Nina Simone.
Ja. Dan gaan we nu verder bij Nina Simone. Ze opent hem eigenlijk met... ik wou dat ik... I wish I knew how I... Zo. I wish I knew how it would feel to be free. Zo, dat kwam er lekker uit.
Nee, dit nummer heb ik... Ik doe altijd zelf de regie. En ook de montage en de muziek. Dit nummer heb ik onder een... het einde van een reportage gezet over albino kinderen in Tanzania. Daar heb ik een reportage over gemaakt. Want daar zijn voodoo-dokters, juju-priests... en die handelen in lichaamsdelen van albino-kinderen. En het doel was om een... Kees Tol, die ging een reportage maken... en die wilde geld inzamelen voor een veilige shelter. En ik moest undercover gaan in Tanzania... om met die voodoo-priesters te ontdekken hoe die wereld in elkaar zat. En uiteindelijk eindigt die reportage bij een shelter. Niet die Kees Tolginbaar, maar heel gammel en heel krakkemikkig, die kinderen. Je moet je voorstellen, je woont dus in een land waar iedereen donker is en je wordt spierwit geboren. Je kan dus niet goed tegen de zon, je ziet slecht. En je loopt de kans dat je 's nachts uit je hut geruist wordt, zo simpel is het, door zo'n voodoo-priester die jou dus offeren voor rijke zakenmensen die daar geluk mee denken af te kopen. Wat natuurlijk waanzin is. Dus die, wij eindigden bij zo'n shelter met kindjes die daar dus onder de vlekken van de zon, met huidziektes en zo, heel arm, die hadden bijna niks te eten. Die hadden geen matras, die lagen gewoon op die springveren van een bed. Te smerig voor woorden en dan zat er een beetje een prikkeldraad omheen, zodat ze 's nachts niet werden ontvoerd. En ik kon gewoon weglopen naar die reportage. En dus toen heb ik dit nummer eronder gezet.
Bewuste keuze.
Ja, tuurlijk.
Op een gegeven moment zegt ze ook in het nummer van, ik hoop dat ik los kan komen van alle kettingen die ik aan
heb. Ja, daarom. Als, dat slaat het toch helemaal
op? Ja. Als ik dan dit hoor, dan is dat best wel bijzonder.
Ja.
En dan los van de reden waarom je het onder je eigen programma hebt gezet, ben jij wel eens tegengehouden tijdens je proces?
Nee, verrassend weinig, denk ik.
Ja? Ja. Ook niet door jezelf misschien?
Nee, dat moet misschien maar eens een keer.
Ja, of niet?
Nee, valt mee. Nee.
Dankjewel voor je tijd. Ik vind het mooi dat je eigenlijk altijd doet wat je wilt.
Ja, vooral doen, hè, allemaal.
En wees voornamelijk avontuurlijk. We gaan I Wish van Nina Simone op de harp spelen. Door Tessa Carina. Oh, dus geef een groot applaus.
Livedream seizoen 2, het zit erop. Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt om van je dromen werkelijkheid te maken.
Mocht je nog niet...
Oké. Livedream seizoen 2, het zit erop. Ik hoop dat je genoeg inspiratie... Livedream seizoen 2, het zit erop. Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt om van je dromen werkelijkheid te maken. En we komen snel terug met seizoen 3. Mocht je nog niet geabonneerd zijn of je volgt ons nog niet via Spotify, doe dat alsjeblieft. Gun iets, want we hebben als doel om een grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En normaal zou ik zeggen tot volgende week, maar nu tot seizoen 3. Ciao, ciao, ciao!